Het lichaam spreekt waar woorden tekortschieten. Het draagt de sporen van trauma, maar ook de weg naar heling en bevrijding. Mijn naam is Sandy. Ik ben vooral mens en daarbij ervaringsdeskundige, lichaamsgericht traumatherapeut en opleider, maar ook een bewuste mama die haar hart en eigen wijsheid volgt. In deze podcast neem ik je vanuit zoveel zachtheid en compassie mee in de diepe lagen van vroegkinderlijk, complex trauma en hechtingsproblematiek. Ik zal je uitnodigen om zoveel meer van jezelf te ontmoeten. Om moed te vinden, zodat je in alle puurheid jouw unieke pad gaat volgen. Mijn hart gaat uit naar de delen van binnen die nog vastzitten in het donker, in de pijn. Ik gun ze dat ze iets meer tevoorschijn durven komen. Ze voelen dat ze niet de enige, niet alleen zijn. En jij weer herinnert. Herinnert wie jij werkelijk bent. Want jouw licht mag schijnen. Je bent zo welkom. Welkom bij de Liefdevolle Essentie podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. Welkom bij de aflevering van vandaag. Ik wil heel graag iets met je gaan delen over pijn. Chronische pijn, diagnoses die gaan over chronische pijn, pijn en het brein, stress en pijn, hoe je soms vanuit trauma en veel stress in een stressresponssysteem kan komen in je lichaam, waarin je in een soort vicieuze cirkel komt van meer stress zorgt voor meer pijn. En meer pijn zorgt voor meer stress. En zo is het cirkeltje de hele tijd weer rond. En is er meer stress en meer pijn. En ik heb hier een stukje naar mezelf gemaild. Ik moet even, mijn camera hangt een beetje scheef. Uit wat ik heb getypt en geschreven in het boek wat ik aan het schrijven ben. En dit is uit het eerste gedeelte van het boek, een beetje aan het einde van het eerste gedeelte. Omdat ik het boek zeg maar in twee delen opdeel. En het eerste gedeelte gaat heel erg over mijn leven tussen mijn 13e en het auto-ongeluk in 2018. En daarna komt er een hele revalidatie en een heel herstel en therapie, andere soort therapie. Daarvoor komt ook heel veel therapie. Nou, dit boek gaat heel erg over therapie ook. Verschillende soorten van therapie. Psychisch, maar dus ook een stukje fysiek. En het gaat ook over mij als mens, als cliënt. Maar ook mij als mens, als therapeut. Beide. En toen nog in die tijd als hulpverlener. Op dit moment in de ambulante zorg. Bij mensen met psychische problematieken en bij gezinnen. En waar ik ben op het moment in het boek, misschien is dat handig om te delen. Het gaat dus heel erg over het moment waar ik eigenlijk ben uitgevallen in mijn werk. Na een ongeluk. En waarin ik steeds tegen dichte deuren aanloop. Om te kunnen herstellen. En de therapieën die ik aangeboden krijg, die vergoed worden. Die maken het eigenlijk voor mij alleen maar erger. En het helpt niet en het is ook niet te verdragen. Dus therapieën als lasertherapie hielp voor 2-3 dagen. Mensendiek maakt het alleen maar erger. Fysiotherapie maakt het in het begin erger. Dan hielp het 2 dagen en dan werd het weer erger. Chiropractor ging ook op een gegeven moment niet meer, was te heftig. Nou, zo allerlei verschillende soorten therapieën. Dan op het lichamelijke stuk.
En ik had al best wel wat psychische diagnoses. En hier kwam ik dus bij een revalidatiekliniek. En ik ga dus iets delen over pijn, ook zeg maar fysiologisch dadelijk. Maar eerst een stukje over de ervaring daarin. En ik ga het even oplezen. En het gaat waarschijnlijk nog aangepast worden. Misschien aangescherpt. Misschien gaat er een stukje uit. Misschien wordt hij nog veel beter verwoord dan dat hij nu is. Ik ben echt aan het verzamelen. Maar dan heb je wel dat wat nu waardevol kan zijn voor deze aflevering alvast meegenomen. Het gesprek bij de revalidatiekliniek vindt plaats. Ze zeggen dat ik pas in behandeling mag als de letselschadezaak is afgerond. Even tussendoor, we zijn nu 9 jaar verder en die loopt nog steeds. En dat de behandeling dan gericht gaat zijn op het accepteren van de situatie zoals die is. Leren leven met pijn, leren leven met beperkingen, in plaats van herstel. Ik hoor de woorden, maar van binnen voelt het alsof er weer een deur naar heling wordt dichtgegooid. Ik krijg er ook een nieuwe diagnose bij. Chronisch pijnpatiënt. Ofwel, doe het hier maar mee. Dit is voor altijd. Nou, dan schrijf ik een reflectie. Hoe ik daar nu op terugkijk, want dat doe ik in mijn boek. Dus ik schrijf een stukje ervaring, reflectie en dus ook het stukje theorie. Dus dat ga ik nu ook in deze aflevering doen. Als ik hier nu naar terugkijk en voel, zie ik een meisje met heel veel pijn, wat absoluut niet gezien werd. Hoe haar zenuwstelsel al vanaf haar vroegste jeugd heeft moeten overleven. Ik zie een gevolg van vroegkinderlijk en complex trauma. Dat voelt voor mij completer dan alleen de woorden chronisch pijnpatiënt. Ik vraag het mezelf ook af. Waarom het ene lichaam wel herstelt vanuit het zelfhelend vermogen en het andere niet? Waarom blijft pijn zich vastzetten? Waarom blijft er zoveel spanning en alertheid, zelfs als het in het hier en nu veilig is? Zowel in mijn eigen proces als bij cliënten kom ik dankzij de pijn steeds uit bij diepere lagen. Niet alleen dat ene wat nu speelt, zoals in mijn geval het ongeluk, maar alles wat het lichaam daarvoor al heeft meegemaakt. Wat als het ongeluk of een andere situatie niet een begin is, maar een druppel die een overbelast zenuwstelsel doet overlopen? Voor mij is chronische pijn meer en verdient het vooral erkenning. Want wat als het soms, ik zeg niet altijd, maar soms gaat over een lichaam wat zo lang heeft moeten overleven en doorgaan dat het niet meer zelf in rust terug kan keren. En wat als herstel daardoor uitblijft? Omdat het lichaam nog steeds probeert te overleven, iedere dag opnieuw. Precies zoals het lichaam ooit heeft geleerd en het hele leven nog steeds doet. Chronisch pijnpatiënt vertelt dan misschien wel iets over een gevolg, maar wat vertelt het over de werkelijke oorzaak? Want hier zit een belangrijke sleutel naar herstel. Wat als de pijn werkelijk ontmoet zou worden in plaats van ermee leren omgaan? Wat als de pijn een ingang is naar het verhaal dat het lichaam al die tijd al heeft proberen te vertellen? Nou, dan deel ik een stukje over hoe mijn realiteit op dat moment was. Ik zit even te voelen of dat waardevol is voor nu. Misschien een klein stukje. Dus ik ga even terug in het boek. Zie je dadelijk heel duidelijk de kaders. En dan weet je precies van, oké, ik ben in het verhaal en dit is reflectie en dit is, zeg maar, theorie. Maar nu ga ik dus naar een stukje verhaal nog. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Die gedachte gaat continu door mij heen. Het kan niet waar zijn dat dit mijn realiteit is. Waarvoor heb ik het mijn hele jeugd volgehouden? Er is geen enkele vezel in mijn lichaam die dit kan geloven. Ik kan niet geloven dat dit het plan van mijn leven is. Na een leven vol terror ben ik uit de hel, heb ik het overleefd en dan lig ik voor de rest van mijn leven op bed? Kan ik geen dag meer doorkomen? Ik ga dit niet geloven. Ik ga dit niet aannemen als mijn waarheid. Oké, als zij mij opgeven, maar ik geef mezelf niet op. Ergens voelt het alsof ik aan de rand van de meest donkere bodem terecht ben gekomen. Ik voel me fysiek net zo verstrikt en verstikt in mijn lichaam als ik me al mijn hele leven voel. Ik heb geen energie meer om een lach op te zetten. Om te doen alsof het wel goed gaat, terwijl het niet zo is. Niets werkt nog. Alles waar ik me aan vasthield is van me afgevallen. Nou, en dan gaat er nog een heel stuk door hierover. Over de hoop die ik op een gegeven moment voel en in het midden van het donker. En een verlangen en een diepere reden. En dat is een stuk. Dus er is een laag die ik hierin beschrijf. Want anders wordt het een hele lange aflevering. Maar het is een laag die ik hierin beschrijf. Die heel erg gaat over overgave in een diepst van het donker. En dan toch vasthouden aan hoop. En ik denk dat die belangrijk is voor deze aflevering, omdat wat zeggen we eigenlijk tegen iemand, tegen een meisje van misschien bij 20, misschien bij 25 of 30, dat als je zo vastloopt, en want dit is een boodschap die veel mensen vaak krijgen, dat als je zo vastloopt en je lichaam voelt kapot en je krijgt de boodschap het is kapot, leer er maar mee leven. We geven er een paar diagnoses op en dan gaan we ermee leren omgaan. Maar is dat echt de waarheid? En als je dan zo in het midden van het donker en in die wanhoop zit in je eentje en er gaan allemaal deuren dicht, dan is er iets diepers nodig om je aan vast te houden. En niet iedereen vindt dat diepers. Het is er wel. Het is er echt. Er is echt hoop en er is echt een dieper licht, iets groters. Wat er is. Oké. Maar het voelt belangrijk om te benoemen. Hè, van wat doet zo'n diagnose dan met iemand? En wat is de impact daarvan? En wordt daar überhaupt emotioneel bij stilgestaan? Als je op zo'n leeftijd zo'n boodschap krijgt. Die dus niet waar hoeft te zijn. Dat is ook even belangrijk om te benoemen. Oké. Nou, dus die was er en tegelijkertijd, ik zal nog een klein stukje delen over wat het tegelijkertijd ook was, want er was dus en de hoop en tegelijkertijd was dit de realiteit. Dagen voelen als een hel, de pijn is extreem, aanhoudend braken echt 4-5 keer op een dag, nachtmerries, slaapverlammingen, gillen van paniek, paniekaanvallen, geen licht en geluid kunnen verdragen. De ergste vermoeidheid die ik ooit heb gevoeld. Onmogelijk mezelf aan te kleden. Alleen al erover nadenken kost te veel energie. En ga zo maar door. Oké, dan is het stukje wat ik nog wil delen over deze aflevering. Want ik deel hier dus nog een stukje inhoudelijk in over de ervaring die ik heb. En ik wil graag iets met je delen wat gaat over die pijn. Want ik heb het gevoel dat die heel waardevol kan zijn. Naast alle boodschappen, dan maak ik iets verder op in mijn verhaal. Naast alle boodschappen dat ik ermee moet leren leven en het moet accepteren, vertelt een arts uit Amerika tijdens een online gesprek me iets over chronische pijn. Chronische pijn zegt alles over het verleden en niets over de toekomst. Nog een keer. Chronische pijn vertelt alles over het verleden. En niets over de toekomst. Deze zin raakt diep. Het geeft me houvast op een andere laag. Voor het eerst in jaren, en dan die raakt, want ik hoorde al vanaf het ongeluk daarvoor, 2012, dus ik hoorde al 7 jaar op dat moment, er zijn cellen in je nek kapot en die kunnen niet meer herstellen. En ik kon al sinds 2012 heel veel dingen al minder en ik had al pijn. En dat maakte dat ongeluk in 2018, zeg maar, next level. maar als je al 7 jaar lang hoort, er is iets kapot in je lijf en dat kan niet meer gemaakt worden. En je hoort dan voor het eerst iets anders, wat je eigenlijk, waar je al je hoop al op hebt vastgehouden. Ja, dat doet iets. Als je steeds leeft met dit kan ik niet en dat kan ik niet. En hoe kan ik dit vermijden en dat vermijden? En wat maakt het minder erg? En hoe kan ik het meer uithouden? En hoe wordt het dragelijker? Ja, dat is hoe je dan gaat leven. op een laag. Voor het eerst in jaren hoor ik niet, er is iets kapot in mijn lichaam. Niet, ik moet ermee leren omgaan. Niet, er is iets mis met mijn lichaam. Maar dat er iets mogelijk is. Alsof iemand eindelijk een deur opent nadat er zoveel deuren sloten. Ik begin met het lezen van het boek Pijn en het brein. Langzaam vallen er puzzelstukjes op zijn plek. In Pijn en het brein wordt beschreven dat chronische pijn niet alleen gaat over de plekken waar de pijn wordt ervaren, maar veel invloeden effect hebben, hierin veel invloeden effect hebben, zoals het brein, zenuwstelsel, emoties en ervaringen. 1 op de 3 mensen met chronische pijn hebben onderliggend trauma. Langdurige stress en ingrijpende ervaringen hebben effect. Een langdurige belasting van het stresssysteem kan enorme invloed hebben op de manier waarop het lichaam pijn verwerkt en reguleert. Meer stress zorgt voor meer pijn en meer pijn zorgt voor meer stress. Dit geeft een vicieuze cirkel waarin er steeds weer opnieuw meer stress en pijn wordt geactiveerd. Veel mensen met chronische pijn hebben jarenlang op wilskracht gefunctioneerd en zijn doorgegaan met doorgaan. Niet kunnen stoppen, blijven doorgaan, soms niet eens meer de pijn voelen. Anderzijds zo bang voor het voelen dat signalen van het lichaam niet meer kunnen worden opgepikt, of aangepast aan het tempo wat er nodig is voor het lichaam. Dus enerzijds, deze mag ik nog iets beter omschrijven, enerzijds is de angst dat je dus niet meer de signalen van het lichaam oppikt. En wat dus ook gebeurt, en wat bij mij ook echt gebeurde, toen ik op een gegeven moment in de ziektewet ging, voelde ik pas hoeveel pijn er eigenlijk was. Ik voelde wel heel veel pijn, maar pas het moment dat ik echt uitviel en er echt niets meer van me werd verwacht, ging ik pas echt voelen hoe extreem de pijn eigenlijk was. En niet te houden. En tegelijk ook echt dus respect voor wat een lichaam kan en doet. En die vind ik belangrijk om te benoemen. Hoe knap ons lichaam is. En hoe knap het is dat als het zelfhelend vermogen dus niet meer in staat is om te doen wat het heeft te doen. Dat ons lichaam allerlei manieren vindt, ons brein allerlei manieren vindt om het toch te doen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld wat er uiteindelijk dan uit mijn scan kwam in Amerika, toen mijn hersenactiviteit werd gemeten en toen ze mij vertelden wat er aan de hand was met mijn brein en hoe ik eigenlijk al die tijd toch heb gefunctioneerd. Wauw, dat is echt. Dan denk ik, dan voel ik nu echt alleen maar heel veel respect voor wat ons lichaam kan en doet. Met zoveel pijn eigenlijk. Emotioneel ook, hè? Emotionele pijn. Oké. Even kijken waar ik was gebleven. Dit zorgt voor een langdurige belasting en een hoge staat van alertheid. Als het stressresponssysteem chronisch geactiveerd blijft, kan het lichaam steeds meer moeite ervaren met terugkeren naar rust, herstel en regulatie. Er staat een spatie tussen regulatie. Regulatie. Sorry. En regulatie. Een belangrijke vraag is dan niet alleen waar zit de pijn, maar vooral wat zit hieronder? Nou, dat is natuurlijk wat ik heel erg nou mag uitdragen in mijn werk. Continu weer bij cliënten. Zo mooi. Als er een cliënt binnenkomt, ik wil van de pijn af. Ik heb zoveel spanning hier en ik wil er vanaf. Dan gaan we kijken naar wat zit hieronder? Wat is er nodig? Wat wil er verteld worden? Wat heeft ervoor gezorgd dat het systeem zo lang in deze staat is gebleven? Welke delen hebben daarvoor gezorgd? Hiermee kan chronische pijn, en in dit stuk deel ik nog niet zo over de delen, want dat komt later in het boek. Anders zou ik hier al hebben geschreven wat, welke delen. Maar goed, dat moet ook opbouwen in het boek. Hiermee kan chronische pijn veel meer worden gezien als een signaal van het lichaam. Een signaal van het lichaam wat zich lange tijd heeft geprobeerd te beschermen en zich aan te passen. Herstel gaat niet alleen over verminderen van klachten, maar over het leren ervaren van veiligheid, rust en zelfregulatie. En dan zeg ik daarachter nog, nog een stukje over mijn eigen. Het is belangrijk deze houvast, deze boodschap. Het voelt als bevestiging van mijn hoop, zeker nu ik nog midden in de uitzichtloos en de wanhoop zit. Ja, en ik vond dat mooi om te delen hier al. Ik dacht, dit is zo'n, vind ik zelf, waardevol stukje uit het boek. En ik vind het zo mooi om dit samen te mogen brengen. Om de ervaringen van toen in het nu met zowel reflectie als met theorie en de eigen ervaring als een compleet verhaal te maken. En daarin komen zoveel facetten samen. En ik wil zo dat het boek, als je het leest, dat je het leest en dat je als zowel als vanuit je mens zijn en als vanuit je therapeut zijn of vanuit je psycholoog zijn, maar in ieder geval als professional, maar ook als mens, dat het je zoveel voelen, kennis, verbinding, dat het alles brengt. En ik probeer het zo simpel mogelijk te beschrijven. En het is wel mooi, want als ik dus de kennis beschrijf, dan schrijf ik het al vanuit andere delen in mij dan wanneer ik de ervaring schrijf. En in die ervaringen schrijven allerlei delen mee. En het is zo mooi om te ervaren. Omdat dat maakt het zo eigen. En alsof daarin heel veel stukken van mezelf ook ruimte krijgen. En ook die voelt zo fijn. Dat ik voel van, alsof zeg maar die aspecten van mij allemaal daarin mee mogen doen. Ja. Maar daar ga ik van stralen, voel ik. Maar terug naar dit. Ik vind het zo belangrijk om hier woorden aan te geven. En het belangrijkste hierin is omdat het de hoop kan geven in de wanhoop. En een ander geluid en een andere boodschap op het moment dat je in zo'n ervaring zit. En dat al die deuren sluiten en dat je steeds boodschappen krijgt van dit is het. En we gaan vooral werken op een diagnose en kijken hoe je hiermee kan omgaan. En misschien medicijnen die je daarin kunnen ondersteunen. En toen ik dus die behandeling ging doen in Amerika, moest ik dus afbouwen van mijn medicijn. Ik slikte wel Wellbutrin. En dan moest ik mee stoppen, want ik moest nuchter zijn. Mijn brein moest nuchter zijn, zodat ze mijn brein goed konden analyseren eigenlijk. En ik ben nooit meer begonnen. Ik ben daarna, er zegt nou iets in mij, er is geen haar op mijn hoofd geweest. Maar ik weet wel dat in het moment dat het heel erg helpend was, omdat het was niet te doen. En het hielp me om soort van enigszins een beetje overzicht te houden in alle chaos. om te kunnen blijven functioneren. Maar die is belangrijk, want die medicatie hielp me dus om nog langer te kunnen doorgaan. Terwijl eigenlijk mijn lijf al lang zei, maar dit werkt niet. En dus ging ik kijken, maar wat kan ik eraan doen? Zalf, medicatie, allemaal dingen aanpassen om toch te kunnen blijven doorgaan. Terwijl eigenlijk dat niet was wat er nodig was. Er moest iets stoppen. Er moest iets stoppen om te kunnen voelen. Er moest iets stoppen om weer terug te kunnen keren naar herstel. En terug te kunnen keren naar minder onveiligheid. En terug te kunnen keren naar mezelf. En vanuit daar, nu voel ik, op het moment dat er meer pijn komt, weet ik waar die zit. Dan weet ik dat er of iets gevoeld wil worden, of toch te veel ben doorgegaan, dat het gewoon echt heel veel is wat er geraakt wordt. Er zitten boodschappen onder, er wil iets verteld worden, wil iets gezien worden, wil iets gevoeld worden. Dat weet ik nu, daar ben ik nu bij. En dan betekent het niet dat ik nooit pijn heb, want die heb ik echt wel en soms ook best wel flink. Maar het is een hele andere manier geworden van leven. Wat betekent ook met, als ik het vergelijk, de pijn was toen zeg maar van 0 tot 10 was 12. En nu is hij zeg maar op gewone dagen, laten we zeggen 3. En op heftigere dagen gaat hij dan richting de 5. En denk ik al, oh, dit is wel heel intens. En kom ik af en toe nog even tot die realisatie, jeetje, hoe heb ik dat toen gedaan? Was niet te doen. Maar dan weet ik ook, oh ja, er is meer. Er is meer in mijn proces, er is meer spanning, er is meer stress, dus is er ook meer pijn. Logisch, want het vertelt een verhaal. En daarna kan het weer tot rust keren en weer zakken. En is dat een golf? Net als het leven, is het in een golfbeweging? En nu zie ik het ook anders. Ik zie het niet meer als iets wat weg moet. Ook al zijn er echt wel delen in mij, zeker als er veel pijn is, die denken, oh, auw. Ja, logisch. Maar het is, het is, ik begrijp het. Ik snap het. Het is niet een gevecht tegen de pijn die nog meer stress activeert. Nee, ik begrijp dat het er is. En alleen dat is al een wereld van verschil. En ik weet wat me kan helpen om het te verzachten. Maar ik weet wat er nodig is en ook die is zo belangrijk. Ja. En die is belangrijk, want ook in dat stresssysteem, als het gaat zeker over dus heel vroeg kinderlijk trauma. En als je dus 1 op 10, wat was het, 3 of 6 wat ik opschreef? Dat kwam uit het boek. Even kijken. Waarom twijfel ik daar nou aan? Dat is ook interessant. Ja, wel 1 op de 3. 1 op de 3 ging in me op en ik dacht, was het nou 1 op 6? Ik denk, klopt toch niet? Maar ik snap wel waar die verwarring in mezelf zit. Dus dat is oké. Maar het is best veel. Misschien is dat ook wel... Ja, het is gewoon veel. 1 op de 3. Dat is veel als je daarover nadenkt. 1 op de 3. Onderliggend trauma. Ja. Dus daar is iets. Daar is meer in nodig. Maar ook dus veel meer in mogelijk. En ik denk dat dat is wat ik met je wil delen in deze aflevering. Naast een stukje hoop en hou vast. Een stukje kennis. Maar ook, er is dus meer nodig en meer mogelijk. En bij mij heb ik ook echt gemerkt in mijn eigen proces. Amerika heeft daarin zeker echt een stuk gedaan om daarin mijn brein een stuk op weg te helpen. Wat nog steeds dingen zijn die terugkomen. Ik doe nog steeds, als het nodig weer is, oefeningen voor mijn ogen, voor mijn brein. Wandelen is echt... Mijn optometrist zegt altijd, het antwoord ligt buiten in de natuur. Het antwoord ligt buiten. Altijd als je overprikkeld bent, als het te veel is, als je moe bent, ga de natuur in. Ga naar buiten. Dat heeft hij zo vaak gezegd. Dat zit er zo in. Maar dat is zo, want als je buiten komt en je zet je blote voeten op het gras, dan voel je... Kun je meer gaan ademen, je kan meer jezelf voelen, maar je voelt ook dat er iets groters is, de aarde, die jou draagt. Ik heb zo vaak als mensen hier bij mij komen achter bij de yurt, en hier het stukje groen wat hier is, en de varkentjes en de boom, en überhaupt al gewoon hier in het buitengebied, op een moment dat ze dan zeggen ze, oh, er is meer lucht, er is meer ruimte, ik zak. Gewoon alleen al, wat alleen al, omgeving daarin doet. Onderschat dat niet. Dus er is zoveel wat jouw zelfhelend vermogen kan ondersteunen en jouw stresssysteem weer tot rust kan brengen. En daarin is veiligheid en regulatie heel belangrijk. En natuur heeft die kwaliteiten in zich. Echt in zich. Ga maar eens buiten in het gras zitten en als je ze kan horen bij je huis en anders misschien als je die omgeving kan opzoeken. Maar ga maar eens vogelgeluidjes, ga je daar maar eens op focussen. Het reguleert het zenuwstelsel. Doet het echt. Het is gewoon bijzonder hoe dat werkt. Daarin zijn zoveel kleine grote dingen die al kunnen bijdragen aan aan jouw stress en minder stress. Maar als er zo'n sterke doorgaan met doorgaan delen actief zijn vanuit de pijn, vanuit trauma, dan is dit wat ik nu zeg een onmogelijke opgave. Ik weet nog zelf, nog voordat ik uitviel, dus toen ik vol in het doorgaan met doorgaan zat, toen voelde ik wel van, hé, er is iets meer nodig. En op een gegeven moment werd mij geadviseerd, ook vanuit de behandeling in Amerika, om 10 minuten per dag ademoefeningen te gaan doen. Ben ik wel netjes gaan doen, want ik wilde echt heel erg herstellen. Dus die drive was heel groot. Maar ik weet nog dat ik dacht, en die zal ik nooit meer vergeten, 10 minuten? 10 minuten lang? En dat ik op een gegeven moment in de auto zat tussen, want dan ging het eigenlijk al niet meer goed. En dat ik reed veel in de auto tussen afspraken bij huisbezoeken bij cliënten. En dat ik dan dacht, oké, dan ga ik het 3 minuten proberen. Dan ga ik 3 minuten proberen. Dat was volgens mij zelfs nog voordat de behandeling in Amerika mij adviseerde. Want dat was iets later. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, 3 minuten begon het. En dat ik dat probeerde. En nee, dat ging niet. Dat ging niet. Er waren echt delen die zeiden, ja, wat maakt er nou voor verschil? Heeft toch geen nut? En ik denk dat het op dat moment, gezien de enorme overbelasting, ook niet meer heel veel verschil maakt. Maar ik kan je nu zeggen, zo'n 3 minuten maken voor mij op dit moment altijd een wereld van verschil. Als ik even een paar minuten kan doen, meteen. Meteen. Korte adem, iets korter inademen via de neus en lang uit via de mond. Dat doet iets. Het doet iets. Maar het moet wel kunnen. En als je vol in die doorgaan zit, en ik herken die ook, en in die stress, ja, dan gaat dat soms gewoon niet. Omdat stil gaan staan betekent voelen. En soms is dat juist, of vaak, zeker bij heel vroeg kinderlijk trauma en veel overleefdelen, is dat waar we voor wegrennen. Waar ik ook heel lang voor wegrende. Dus dan is dat eigenlijk al de informatie die heel erg belangrijk is voor dat moment. Niet om jezelf te gaan forceren, maar vooral, oh, dat geeft dus wel aan hoeveel het is. En dat is al een hele belangrijke ingang. En waardevolle info. En al een andere manier van kijken. Want op het moment dat we al kunnen zien, oh, wow, ik ga wel hard door. En ik kan niet 3 minuten gaan stilzitten, want dan word ik knettergek van binnen. Dat geeft iets aan. En dat geeft ook iets aan over, nou, van alles. Dus ja, belangrijk. Dus er zijn veel factoren, wat ik eigenlijk ook al opschreef, vanuit dus die hele mooie informatie uit dat hele boek wat ik daarover las. Er zijn dus veel factoren die daar dus in meedoen. Heel veel factoren, wil nog iets aan mij zeggen. Heel veel factoren. Die dus, en hè, met zo'n, zeker ook wat ik dus had met zo'n ongeluk, hè, dat was ook echt wel een flinke klap. Dus daarin zit natuurlijk letterlijk ook iets, hè, wat in mijn brein gewoon iets heeft gedaan. Het was echt niet alleen, dat heeft echt wel veel gedaan. Alleen wat maakt dat het dus niet terug naar herstel kan keren. En dat is een interessante. Want dat hebben we nodig om te kunnen herstellen. Zelf. We hebben echt een heel wijs systeem. En een heel bijzonder magisch zelfhelend vermogen. En ik vind dat verwonderlijk. Ik heb er heel veel respect voor. Ik vind het echt bijzonder hoe dat werkt. Ik denk dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn als we dat kunnen. Ik ben het in ieder geval wel. Voor wat ons lichaam allemaal mogelijk maakt en wat ons lichaam allemaal aan kan. Want dat is echt, ja, daar geef ik echt een diepe buiging voor. En dat is een belangrijke. Ja, naar mezelf, maar ook naar mijn cliënten. Als ik tegen een cliënt zeg, als er een beschermdeel heel hard aan het werken is, of heel kritisch is, of heel veel pijn heeft, of van alles, en ik zeg dankjewel. Dankjewel. En wat ik dan op dat moment nog meer voel, of wat er in me opkomt op dat moment. Maar dat landt ergens. Ik zie dat landen bij mensen. Dat doet echt iets. Dat, soms zie je het gewoon meteen gewoon wow, weet je, er is zo'n andere manier van in gesprek gaan dan dat er iemand van buitenaf zegt, ja, nee, ja, sorry, leer er maar mee leven. Ja, nee, we gaan werken op acceptatie, maar hier kunnen we niks aan doen. In plaats van, weet je, er wordt gewoon een deur in je gezicht gesmeten. In plaats van dat er tegen het lichaam wordt gezegd, dankjewel. Jeetje, wat werk je hard en wat is er veel pijn. En hoe is het als we daar eens met heel veel veiligheid dat eens gaan ontmoeten. Afgestemd op dat wat het lichaam wil en nodig heeft in dat moment. Het geheel. Dus heel veel mogelijkheden. Heel veel hoop. En verwondering van wat er mogelijk is. Geen eindstation. Maar nieuwe deuren die openen. En nieuwe ingangen. Nieuwe kansen. Heel veel heling. Dat wilde ik heel graag met je delen. En ja, vanuit daar waar je ook bent in je proces op dit moment. Komt er ook wat licht naar je toe. Doei.
Dank je wel voor het luisteren, lieve vrouw. Wat fijn dat jij er bent. Zou je graag willen dat ik naast je sta als therapeut, als gids in jouw proces? Check dan vooral even mijn website www.sandykremers.nl. En als je de podcast waardevol vindt, voel je vrij om hem te delen. Daar help je mij en anderen mee. Ook een review zou ik ontzettend waarderen. Tevens kun je je ook abonneren zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. En als je dan even de meldingen aanzet, ben je altijd meteen op de hoogte. Nou, dan wens ik je voor nu een hele liefdevolle en zachte dag.